Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag. Heeft u de politieke analyses een beetje gehad? Dan hebben we slecht nieuws en goed nieuws voor u. We hebben een oud-politica te gast. Ronduit zwijgen over politiek, dat zal niet lukken. Maar een vol uur politiek is ook niet aan de orde. Want we moeten het ook hebben over 20 jaar Vlaams bouwmeesterschap. En zelfs over de kleindochter, Wivina de Meester. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Over de prijs Wivina de Meester moeten we het ook hebben. Maar dat kon ik niet zeggen voor ik uw naam had uitgesproken natuurlijk. Voormalig CD&V-secretaris, staatssecretaris voor volksgezondheid, voor financiën. Daarna minister van Begroting, wetenschapsbeleid. U moet het zeggen als ik er vergeet.
Nee,
Vlaams minister van Financiën en Begroting, binnenlandse aangelegenheden, welzijn, gezin. Dan zijn we rond.
En gezondheidszorg.
Daar heb je de politiek al om te beginnen. Waarbij ik de hoopvolle gedachte formuleer dat een oud-politicus niks meer te verliezen heeft en dus haar mond kan opentrekken.
Dat klopt.
Ben je dat van plan?
Ik zal het proberen.
5 dagen geleden verkiezingsavond, de tweede zogenoemde zwarte zondag van jouw leven. Gitzwart deze keer voor jouw partij.
Ja, en ik moet zeggen, ik was bijzonder... Eerste moment zeer triestig, eigenlijk bedroefd. Ook nog de maandag daarop, dan begin je dat allemaal een beetje te analyseren. Dan begrijp je het eerst niet. Dan zeg je, wat is daar eigenlijk misgelopen? En ja, toen begon ik er 's avonds met mijn kleindochter over te babbelen. Zij woont bij ons gedurende de week, ze studeert in de buurt... Ze is 17 jaar, gaat naar een technische school sport. En toen zei ze, oma, je kan het niet geloven, maar meer dan de helft van mijn klas, die meer dan 18 jaar is, heeft voor Vlaams Belang gestemd. En dan zeg ik, waarom? Hoe komt het? En toen vertelde ze mij ook wel dat één van hen zeer goed het programma had bestudeerd. Een zeer overtuigde is, die vanuit die overtuiging kiest. De anderen... was eerder het meelopen, het volgen van Instagram, chats, Facebook. Want dat heb ik mij toen gerealiseerd. Eén ding is zeker, we hebben als christendemocratie de boot van die nieuwe sociale media gemist.
Alsof het daar alleen maar over ging?
Nee, uiteraard gaat het niet alleen daarover, maar zo de wens om toch nog die 20% te halen. Heel stilletjes dacht ik bij mezelf, misschien halen we dat niet, maar toch 17 of 18%.
Dat is gek dat jullie je allemaal zo vergist hebben in die uitslag, in wat er te wachten stond, wat er jullie te wachten stond. Want je zegt, ik ben geschrokken van de... overwinning van Vlaams Belang, maar niet van de nederlaag van CD&V dan?
Jawel, jawel, absoluut geschrokken van de nederlaag van CD&V. En dan begin je af te vragen, hoe komt dat?
Ja.
En dan denk ik inderdaad ook, wellicht, en dat zal niet alleen voor CD&V zijn, maar voor ook andere traditionele partijen, want het zeer merkwaardige is dat de traditie heeft verloren. Dat kan je echt wel zeggen. Ook Groen heeft het niet gemaakt... in de zin dat ze dachten dat het veel beter zou geweest zijn. Dus je begint je af te vragen, wat is daar? Er was natuurlijk een zekere vorm van afkeer tegen de politiek. Dat, denk ik, speelt een grote rol. Die afkeer die zich dan uit in het stemmen op Vlaams Belang zeker en vast, enerzijds. En waarom is die afkeer er is? Misschien omdat politici iets te veel met zichzelf bezig zijn, in het algemeen.
Je kunt daar 100 dingen op antwoorden.
Juist.
Het zal allemaal een beetje waar zijn.
Juist. Hm. En dan probeer je te zoeken, wat moeten we vandaag doen? Ja. Want eigenlijk, en dat is een beetje mijn natuur, dan zeg ik, we moeten nu niet te veel, we moeten analyseren, want je moet weten waar het zit. En dat zullen de specialisten wel doen. En ik kan ook niet anders dan nadenken daarover. Maar je moet vooral naar de toekomst kijken.
Ja, wat je nu tegen mij zegt en tegen de luisteraars, heb je dat ook tegen de CD&V'ers gezegd? Heb je gebeld bijvoorbeeld met Wouter Beek?
Nee, ik bel niet. Ik schrijf dat neer op een aantal mails voor sommigen. En ik vind dat ik dat langzaamaan moet laten doorbrengen.
En wat heb je naar wie gestuurd dan bijvoorbeeld?
Ik heb inderdaad een aantal van mijn punten van analyse gestuurd naar onder andere Katrien Schrijvers, die gekozen is. Zij was burgemeester in mijn gemeente, heeft dat de laatste keer ook niet gehaald, is een goede politica. En ik heb haar dat geschreven.
En wordt dat op prijs gesteld eigenlijk, dat een oud-CVP'er, CD&V'er, zich nog moeit?
Ja, wel, omdat ik... En al de mailtjes die ik al gemaakt heb, eindig ik met... En vandaag beginnen we aan de heropbouw van de christendemocratie, want daarin geloof ik. En dat heeft men graag. Hè. Ik schrijf ook bijvoorbeeld naar een aantal collega's die er niet meer bij zijn. Zeer goede collega's die er niet meer bij zijn.
Naar wie bijvoorbeeld wat?
Naar Bart Kennis bijvoorbeeld. Is een hele, hele goede politicus. Is burgemeester van Kasterlee. Ik las altijd zijn site en ik las daar zeer boeiende dingen in. Ik vind dat een goede christendemocraat. Dus wat doe ik? Ik schrijf die omdat ik aanvoel dat dat natuurlijk voor hen een heel moeilijke dobber is. Maar ik vind ook dat ze de moed niet mogen laten zakken en dat we moeten proberen opbouwen
ja,
te werken.
Ja, dat is engagement. Ik las in de krant dat Hilde Krivits zeer veel steunbetuigingen krijgt.
Uiteraard. Want...
Ook van jou?
Zij heeft dat van mij ook gekregen. Steunbetuigingen voor de verkiezingen, om te zeggen vooruit, we gaan ervoor. En nu ga ik dat een beetje afwachtend en ga ik volgende week daaraan verder.
Ja, ik las vandaag in de krant, als het niet zo zou zijn, als ze niet al die steunbetuigingen zou krijgen, zou ze haar conclusies al hebben getrokken.
Ja.
Ze helpen haar om verder te doen.
Ja, maar ik geloof Hilde is een zeer knappe politica. Zij moet verder doen. Zij heeft heel hard gewerkt, ook op onderwijs.
Ja, maar ze heeft gisteren haar speech voor Rerum Novarum afgebeld. Ik wil bij mijn gezin zijn, zegt ze. Dat was de officiële uitleg. Het is openlijk ruzie.
Maar dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Als je en voor de verkiezingen en ook nog na de verkiezingen eigenlijk bij wijze van spreken bijna barst op de CD&V, dan vind ik niet dat je moet daar naartoe trekken en daar gaan, laat het mij maar zeggen, op zijn Antwerps platte brooikjes gaan bakken.
Nee, ze had iets kwaads kunnen zeggen ook.
Nee, dat hoeft niet. Ik denk dat het nu vooral belangrijk is om te zien op welke wijze men in de toekomst terug kan samenwerken. Rerum Novarum, dat ging over een goed loon voor de arbeiders, dat ging op recht op een woonst, dat ging over... Ik ben het er nog eens op gaan nalezen. Dat ging over samenwerken tussen overheid, het beleid en anderzijds de vakorganisaties die dan eigenlijk zijn gegroeid. Nu, ik geloof daarin. Ze moeten samenwerken. Dat is zeer belangrijk. En ik ben een echte believer van het middenveld. Het middenveld, maar het brede middenveld.
Ja, maar die band tussen de twee partijen en de christelijke zuil, daar wil ik het straks nog wel eens uitgebreider over hebben. Eerst over wat er... Omtrent is gezegd wat Mark Leemans, de topman van ACV, zegt, op zijn toespraak dan voor Rerum Novarum, die zegt dat er te rechts is geregeerd en dat te rechts liberaal. En Miet Smet, op verkiezingsdag, zei precies het omgekeerde. Die heb ik horen zeggen, de partij zou beter wat naar rechts opschuiven. Zat jij te kijken toen ze dat zei?
Ik heb het gezien en... Als ze dat inderdaad effectief... Ik heb nog getracht om het terug te gaan opzoeken. Als ze dat effectief zou gezegd hebben, dan ben ik het er niet mee eens.
Wat dacht je? Je ziet haar dat zeggen. Je denkt, Miet toch?
Ja, ik heb inderdaad gezegd, Miet, dat kan toch niet. Dat is toch niet... Dat zijt jij toch niet. Jij hebt altijd toch een eerder, laat mij zeggen, progressief profiel gehad. Nee,
ze heeft migratie ook nog in haar bevolking.
Ja, ze heeft heel lang geleden, toen wij samen in de federale regering zaten, als staatssecretaris, had zij ook het migratiebeleid in haar portefeuille. Op dat ogenblik was dat natuurlijk niet zo fundamenteel, maar ik denk dat ze dat, voor zover ik mij dat nog herinner, zeer goed heeft gedaan. En ik geloof dat we wel heel sterk zullen moeten inzetten op migratie op een andere manier dan dat we dat in het verleden hebben gedaan. Maar ik blijf erbij dat migratie iets is waarbij ook dat personalisme van onze partij, namelijk elke mens is uniek, dat dat ook nog de basis moet zijn om een migratiebeleid te voeren.
Heb je naar Miet een mail gestuurd? Ik zeg Miet alsof ze mijn vriendin is, naar Miet Smet natuurlijk.
Ik heb haar gebeld.
Ja, dat heb je mijn opdracht gedaan, hè?
Ja, ik heb haar gebeld en ik heb haar gevraagd. Ik zeg, Miet, heb je dat nu gezegd? En ze zegt, nee, ik heb dat niet bedoeld, ik heb dat niet gezegd.
Ja, dat valt te checken. Gezegd is voor altijd gezegd in de media. Jij hebt het proberen
ik heb terug het niet te zoeken. Meer gevonden.
Je hebt het niet gevonden. Nee. Wij natuurlijk wel.
Ja.
Gaat
ja.
laten horen.
Op Europees vlak, want je kunt voor migratie moeilijk een Belgisch of een Vlaams thema van maken. Maar het moet op Europees vlak gebeuren. En op Europees vlak, ik hoor juist dat de UVP het zeer goed gedaan heeft. Dat is een stuk van mijn partij. Op Europees vlak denk ik dat men iets strikter zal moeten zijn. Alhoewel wij de grenzen niet kunnen sluiten op Europees vlak. Dat is onmogelijk.
Maar dus qua migratie vindt u dat uw partij wel wat meer naar rechts had moeten opschuiven?
Ik vind dat nu, hè, want ik ben altijd iemand geweest die gematigd pro-migranten was. Niet extreem gematigd. Maar ik denk dat men nu zich zal moeten bezinnen daarover.
Eigenlijk, Wivina de Meester zegt ze het niet met die woorden. Het is de journalist die het zegt.
Juist, en dus het klopt als ze mij zegt, ik heb dat eigenlijk niet gezegd.
Ja, waarom zeggen we dan allemaal dat ze dat gezegd heeft?
Ja, maar dat is natuurlijk, dat wordt onmiddellijk gevraagd vanuit de journalistiek, want wij zeggen niet dat ze dat gezegd heeft.
we horen het nu, wat ze gezegd heeft.
Het is dus exact dat ze het niet gezegd heeft.
De journalist zegt, qua migratie vindt u dat de partij iets meer naar rechts moet opschuiven? En Miet Smet antwoordt, ja, ik vind dat nu, hè, want...
Ja,
ik heb het uitgetikt, hè, wat ze gezegd heeft.
Laat ons eigenlijk een beetje naar de essentie van de problematiek gaan. We moeten een veel duidelijker migratiebeleid voeren. Wat wil ik daarmee zeggen?
Is dat wat zij wou zeggen ook?
Dat weet ik niet. Je
hebt met haar gepraat.
Ja, ik heb met haar gebeld, maar ik denk dat we daar nog een beetje moeten van gedachten over wisselen.
Ja, ze zit trouwens. Ik durfde haar niet vragen, omdat ik dacht, ze zal overal gevraagd worden en ze zal nee zeggen, omdat ze er zelf een beetje beduust van is.
Zou kunnen,
Wat erop gevolgd is. Ze zit vanavond in de afspraak, vrijdag.
Okay.
Dus dan kan ze het zelf zeggen wat ze gezegd heeft of wat ze bedoeld heeft.
Wel, dan zou ik hopen dat ze zegt dat we ons inderdaad moeten toespitsen op een sterk migratiebeleid. Dat wil dus inderdaad zeggen dat je het moet op Europees niveau doen, want je kan geen muren bouwen rond België.
Maar dat is, nu ben je aan het zeggen wat Miet Smet gezegd heeft.
Ja, maar je moet het, ja, maar nog iets anders. Nee, ik zeg, we moeten het inderdaad op Europees niveau voordoen. En we moeten inzetten op terugkeer naar het land van herkomst, maar dan ondersteund terugkeren. Hè. We doen dat en de internationale organisaties helpen daarbij. Ik zal u trouwens zeggen, ik heb een zoon en die woont in Brussel, heeft gedurende een lange periode transmigranten onderdak verleend.
Een van die mannen die in het Maximiliaanpark transmigranten ging opvangen.
Juist. Ja. En wij zijn er samen in geslaagd om twee onder hen terug te laten gaan, vrijwillig, naar Ethiopië.
Dat meen je niet.
Jawel, jawel. En we hebben daarvoor...
Dus wat Theo Franken niet kan?
Je kan dat. En we hebben, moet wel zeggen, we hebben daar ook middelen voor verzameld, zodanig dat ze dat overtuigd konden doen.
Maar die zaten daar toch in de grote hoop om transmigrant te kunnen zijn?
Juist, te krijgen. Ja, en er zijn er nog altijd een aantal die dat willen.
En geef nu eens tips aan Theo Franken, aan de volgende minister van Migratie of Staatssecretaris.
Ik denk dat men inderdaad alles op alles moet zetten om mensen die economische vluchtelingen zijn, transmigranten zijn, om die terug te laten keren naar hun land.
Maar is het jou gelukt? Met welke argumenten?
Uiteraard ook met middelen, want zij moeten het geld dat ze van hun families gekregen hebben om onderweg te zijn, hè, moeten zij ook kunnen teruggeven. En dat hebben we gedaan, samen met de familie, met zoveel anderen, om hen die mogelijkheid te geven.
Ja, ze hadden het ook kunnen gebruiken om het kanaal over te steken, natuurlijk.
Dat hebben ze dus niet gedaan. Ze hebben ook samen met de internationale organisatie zijn ze teruggekeerd. Dus het is mogelijk. Maar je moet ook de landen van herkomst zoals er zijn, gelijk Ethiopië. Denk maar aan Nigeria, waar een bevolking groeit, groeit, groeit. Je gaat daar dan economische vluchtelingen krijgen en als we niet opletten en als we geen zorg dragen voor het klimaat, zullen we inderdaad klimaatvluchtelingen krijgen. Ja. Dus die politiek, die twee van migratie en klimaatpolitiek, die gaan samen.
Om dit blokje te besluiten, we herhalen nog een keer. De journalist vraagt, maar qua migratie vindt u dat de partij iets meer naar rechts moet opschuiven aan Miet Smet? En Miet Smet zegt, ja, ik vind dat nu, want
Wel, ik zeg, wij moeten niet naar rechts opschuiven. Wij zijn een centrumpartij.
Ja, en wat Miet Smet gezegd heeft, zal ze zeggen vanavond in de afspraak op Canvas?
Ik weet het niet.
De combo, de tango van Sint-Jan was dat. Vivina de Meester is hier te gast, oud-CD&V, staatssecretaris voor volksgezondheid, onder andere financiën, verder begroting, wetenschapsbeleid. En we zullen samen nog eens, mevrouw de Meester, luisteren naar een stukje Zinzen en Van Kouwelaar. Het programma dat intussen alweer is afgelopen, begin deze week liep dat nog, hè, voor en na de verkiezingen, waar Rik Van Kouwelaar zich ook verbaast over de slechte uitslag voor CD&V.
Ja, Rik, jij zei hier, het zal meevallen voor de CD&V. Het is niet meegevallen dus.
Nee, helemaal niet. En ik dacht dat zij door wat uit het gewoel te blijven, in het kakeel tussen de andere partijen, dat zij een beetje à la de Nederlandse voorbeeld Balkenende, ja, dan toch zouden kunnen van profiteren. Ook omdat zij in de provinciale verkiezingen niet zo kwaad hadden gepresteerd. Dus dat ze dat zouden kunnen doortrekken. Maar dat is niet gebeurd. Maar hier is iets heel merkwaardig gebeurt, en dat zie je aan de uitslag ook van Ilde Krevits in West-Vlaanderen, dat is dat de Christelijke Arbeidersbeweging heeft duidelijk gekapt met CD&V. Dus die steun die vroeger toch wel vrij massaal vanuit de Christelijke Arbeidersbeweging komt, die is weg. En die heeft zich verplaatst deels naar Groen en grotendeels ook naar de PTB. Want vergeet niet dat in de syndicale organisaties toch heel wat mensen van PvdA actief zijn.
Ze zijn de steun kwijt van de christelijke arbeidersbeweging. De band tussen de partij en de christelijke zuil is weg. Dat was al een tijdje duidelijk natuurlijk door die voortdurende kritiek van Mark Leemans bijvoorbeeld van ACV op de partij. Men moest zelfs niet stemmen op CD&V, dat wat hem betrof, toch? Hè? Na de verkiezingen heeft hij daar ook nog een lap bij gedaan, mevrouw de Meester. Als je publiek begint kwaad te maken, dan wijst dat op minder onderhuidse macht. Dat is nu één keer een wet. Zoals ze is, zeggen dat er ooit zo'n intense samenwerking is geweest. Win-win situatie tussen de twee. De ene versterkte de andere en de andere hielp de ene. Toen haalde CD&V natuurlijk ook nog 40% van de stemmen. Toen was de situatie helemaal anders. Je zei daar straks, we moeten dat proberen te keren.
We moeten proberen terug uit het dal te komen. We zullen nooit meer de 40% halen.
Nee, maar je bedoelde toch ook, we moeten de banden opnieuw aanhalen?
Ja, dus ze zeggen, wat ik vind is dat we de dialoog met het middenveld moeten voeren. Maar ik zeg wel de dialoog. Hè. Van Gorp, van de Christelijke Mutualiteit, die heeft gezegd, je moet terug opnieuw gaan luisteren. Wel, voor mij is het luisteren en dialogeren.
Omdat een groot deel van de stemmen daar vandaan komen.
Goh, maar niet zozeer omwille van de stemmen die daar vandaan komen, maar vooral ook omwille van het feit dat we als politici en als christendemocratie moeten begrijpen wat men verlangt, wat
ja,
men
wil.
En
wie is het boost op wie? Of het meest boos op wie is dat CD&V op ACV of omgekeerd? Want ik begrijp het ook niet zo goed. CD&V heeft zich hard ingezet voor ACV, en kun je toch zeggen. Chris Peeters, die wel niet van beweging.net-strekking is, maar die heeft... ACW-eisen als meerwaardebelasting blijven verdedigen.
Ja.
Om nog niet te spreken van Arco. Hè. Hij vond ook dat je de Arco-coöperanten moest vergoeden en dat dat een eis moest zijn ook de komende jaren. Maar omgekeerd heeft CD&V niet op ACW kunnen rekenen.
Jawel, dat vind ik een beetje merkwaardig.
Maar probeer dat eens uit te leggen.
Mocht ik dat kunnen, dan zou ik misschien al een stukje een oplossing hebben. Maar wat heel belangrijk is, vind ik, dat is dat binnen die analyse, het moet duidelijk zijn dat de enige partij die blijven verdedigen is dat de Arco-coöperanten een deel van hun verlies moeten terugkrijgen, dat is de christendemocratie.
Ja, en dan zeg je, hè, dan zeg je verontwaardigd of verongelijkt en nu stemmen ze nog niet voor
nee,
ons.
Nee, zo zeg ik dat nooit.
Dat is toch het vervolg van die zin.
Ja, wel, laat mij zeggen, ik denk dat de dialoog moet gevoerd worden. En de dialoog moet absoluut niet gesloten en in kleine kringen, maar de dialoog moet gevoerd worden, maar niet op de straat. Nee, niet de een iets zeggen over de andere zonder dat er een dialoog is. Er is geen dialoog meer.
Als je de dialoog wil voeren, dan mogen zij nu iets terugzeggen en dan zeggen ze, ja, jullie vechten wel ervoor, of jullie zeggen te vechten voor het vergoeden van de Arco-coöperanten, maar het lukt nooit.
Ja, het is te zeggen, er was een akkoord bij het begin van de regeringsvorming de vorige keer dat men daar een oplossing zou voor zoeken. En dat was een akkoord tussen alle partijen. En wie is overgebleven met de wil om het te doen? Dat is de christendemocratie.
Maar het wordt door Europa voortdurend of constant,
ja, maar dat is een,
afgekeurd,
dat
die
is
oplossingen.
Een drogreden. Je vindt... Als je een oplossing wil voor iets, waar een wil is, is een weg. Dan vind je de oplossing. Ik ben er echt van overtuigd. Maar dan moet je natuurlijk met de ganse regering dat willen. Want wat was de grootste problematiek? Dat enerzijds de christendemocratie dat wel wou, maar dat de anderen het niet wilden. En dan luk je er niet in. Dus ik ben ervan overtuigd, als je vandaag toch nog wilt vechten voor een oplossing, dan moet je dat doen met een hele ploeg, met de ganse regering.
De ploeg ziet er niet naar uit, of zoals ze er nu uitziet, ziet ze er niet naar uit alsof ze daar hard voor gaat vechten. Dus
dat
dan zijn die
ik.
Arco-coöperanten de volgende keer nog bozer.
Jawel, dat is de grote moeilijkheid. En als dan alleen de christendemocratie daar moet voor boeten, dan vind ik dat niet eerlijk, laat mij dat maar zeggen.
Met een beetje boosaardigheid zou je kunnen zeggen, die 800.000 coöperanten, die hebben van kwaadheid voor het Vlaams Belang gestemd. Hè. Die hadden er ook 800.000.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een tekort door de bocht. Het zal wel verscheidener zijn dan dat. Maar het is duidelijk dat de christendemocratie heeft niet de steun gehad van de beweging zoals dat in het verleden was.
Je zei daarnet, we moeten de dialoog proberen aan te gaan, hè, met dat grote middenveld, die nu niet meer voor ons stemmen en die zich van ons afkeren. Dat is wel duidelijk. En van wie we het wel moeten hebben.
Maar je moet de dialoog aangaan met verschillende groepen. Want het middenveld, dat is niet alleen beweging.net, dat zijn niet alleen de vakorganisaties, dat zijn ook diegenen die zich als verenigen rondom natuurprojecten, rondom klimaatprojecten, rondom de zorg voor personen met een beperking. Dat is allemaal het brede middenveld. Dus die dialoog moet je kunnen opzetten. Mm-hmm. En je moet er ook aan toevoegen, waarom is het in dialoog, vind ik, dat is... Je moet ook kunnen zeggen, kijk, jullie willen dat. Wat kan binnen in een regering? Wat kan binnen in een overheid?
Je bent nu aan het pleiten voor opnieuw verzuiling, toch?
Nee. Ik pleit absoluut niet voor verzuiling.
Want daar komt dat toch op neer?
Nee. Ik pleit voor open dialoog met alle verschillende groepen die bepaalde standpunten te verdedigen
hebben.
Maar
voor wat hoort wat? Als ik daarnet zei win-win situatie, dan doet de ene iets voor...
Eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen. Ik wil het vooral doen omdat ik dromen heb over een betere samenleving. Want dat moet de politiek zeker en vast. Je moet bepaalde dromen hebben. Je moet kunnen zeggen, over 5 jaar wil ik daar staan. Over 10 jaar wil ik daar staan. En dat gesprek wil ik aangaan. Maar ik wil het ook aangaan. Ik ben nog altijd lid van de Hoge Raad voor Financiën. Al 15 jaar lang, hè. En ik weet voor welke zware opgaven we staan in ons land om ook die financiën in evenwicht te houden. Dus dat is niet zo vanzelfsprekend. Je kan enorm veel dromen hebben, maar je moet dromen in een perspectief plaatsen en zeggen, we gaan daar naartoe. We willen dat realiseren. We willen een samenleving waarin er een plek is voor elke mens, voor die unieke mens.
En uiteindelijk...
Dat zijn dingen die je moet proberen te realiseren.
Uiteindelijk
in
willen
dialoog.
Jullie ook de stemmen, natuurlijk. Hè?
Ja.
Ter voorbereiding van dit interview was ik een interview aan het lezen met Mieke Vogels.
Ja.
Nu weet je wat er gaat komen, een paar jaar terug in de morgen. Ik lees voor hem. Daar heb ik geen klank van, want het was in de morgen. Toen ik in de zomer van 1999 een week ingezworen was als Vlaams minister van Welzijn, want dat is hij ook geweest, hè, voor Groen. Toen kreeg ik de top van het ACB over de kabinetsvloer. Of de afspraken uit de vorige periode bleven gelden, was de vraag. Toen lunchten ze namelijk wekelijks op het kabinet om de dossiers te bespreken die hen aanbelangden. En dan zegt Mieke, ik heb hen beleefd gezegd dat ik een voorstander ben van overleg, maar dan gelijkwaardig met alle betrokkenen. Dat vonden ze niet leuk. Daarna trokken ze naar onze partijvoorzitter, Jos Gijsels, dat hij niet op samenwerking met ACW moest rekenen.
Ja, kijk, ik denk dat dat een beetje een verkeerd beeld schetsen is. Ik had regelmatig overleg, soms in een lunch, soms gewoon overleg op het kabinet met heel verscheiden groepen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een aantal congressen ook georganiseerd in het kader van de gezondheid en in de welzijnszorg. En dat waren allemaal mensen van een heel verscheiden, laat maar zeggen, zeer verscheiden organisaties. Bij mij zaten rond de tafel evengoed professoren van de VUB, laat het mij nu zo zeggen, als dat er van Leuven en Gent zouden rond de tafel gezeten hebben. Ik dacht en ik denk nog altijd dat je als partij, ook als christendemocratie, moet dialogeren met allen die een boodschap hebben, met allen die een samenleving willen creëren waarin het voor elke mens goed is om te leven. En dat moet niet zijn alleen die van beweging.net of alleen die van bijvoorbeeld...
Nee, dat is goed dat u dat zegt, want ik was aan het juichen. Want de macht van de zuilen heeft ooit tegen jou gespeeld.
Ja, natuurlijk.
In de running als partijvoorzitter en toen dook Herman van Rompuy op en jij had de steun van De Hanen en Swalen en Martens.
Juist.
En Jeff Houthuis heeft daar een stok voor gestoken.
Dat klopt.
Ik wil geen vrouw als voorzitter.
Dat klopt.
Dat is bijna niet te geloven, maar
ja,
het is echt
klopt.
Waar. Hè?
Maar ja. ik ben nooit rancuneus. Ik ben daar nooit blijven bij stilstaan. Ja. En ik heb gezegd, kom aan, vooruit. Er zijn andere taken voor jou weggelegd en ik heb die ingevuld. Ja. Dus je mag dat, ik weet het.
Jongeren binnen de partij klagen ook nog altijd over de invloed van de zuilen. Het laatste nieuws. Ik heb er een artikel uitgehaald van 7 februari van dit jaar. Dus dat is pal voor de verkiezingen. En de kop is geen lid van de Boerenbond of het ACW. Vergeet het dan maar.
Ja, maar ik denk dat dat nu wel een beetje achterhaald is.
Dat zijn anoniem geciteerde jongeren. Ja. Achterhaald februari.
Ja, wel, ik denk dat dat niet juist is.
Zonder hun steun krijg je geen goede plaats op de lijst of een kans om de stiel te leren op het kabinet.
Nou, dat denk ik niet. Allee, ik moet in alle eerlijkheid zeggen, ik denk dat de verscheidenheid op mijn kabinet van die aard was, dat het niet de bedoeling was van... Maar vandaag...
Maar het zijn de jongeren van vandaag.
Ja, he? Maar ik denk dat de jongeren van vandaag echt wel kansen krijgen. En trouwens,
dit klinkt behoorlijk gefrustreerd.
Ik denk dat, als ik mij niet vergis, ik denk dat Wouter Beeke als voorzitter niet behoorde tot een of andere groep. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Hij is met steun, ik denk dat hij nu ongeveer 8 of 9 jaar voorzitter is. En dus hij behoorde niet tot een of andere groep. Dus het is niet meer juist. En het zal zeker en vast niet meer in die richting evolueren.
Ze hebben de indruk toch dat het zo is, hè, die jongeren?
Ja, misschien. Ik denk toch niet. Ik denk dat Benjamin Dalle bijvoorbeeld en Sami Mahdi, dat jongeren zijn die vanuit hun overtuiging deel uitmaken van de christendemocratie en dat die inderdaad niet gaan zoeken naar steun bij de een of andere beweging. Misschien zijn ze geneigd om bij de een of andere beweging aan te leunen, maar ik geloof inderdaad dat het gaat over christendemocraten.
Je noemt nu namen van twee jongeren. Zijn dat... jonge mannen die jij ziet nieuwe voorzitter worden? Want die knoop komt eraan om door te hakken.
Dat zou kunnen. Voor zover ze zich geroepen voelen om dat te doen.
Hebben
Waarom
ze genoeg
niet?
Voorkeurstemmen gehaald om de vinger al te mogen opsteken?
Dat schrijft mij nu al dat ze niet genoeg voorkeurstemmen gehaald hebben om dat te doen. Maar laten we eerst nog een beetje de periode met Wouter Beeke samen beleven. Het is goed dat hij de onderhandelingen kan voeren. Hij is een bijzonder goed onderhandelaar. Er is nog tijd. En het moment dat de partij beslist om voorzittersverkiezingen te organiseren, dan zullen we zien wie er kandidaat is.
Hij is een goed onderhandelaar. Is hij ook een goede voorzitter, vind je?
Goh, ik vond dat hij een goede voorzitter was en is...
Hij is wel een paar grote fouten gemaakt, hè?
Ik weet niet of hij grote fouten gemaakt heeft. Het is
de 16 die voor Peters klaar lag, weggegeven om Marianne Thijssen, Europees commissaris. Vindt u dat geen fout?
Ik weet
of
niet.
Of Peters naar Antwerpen gestuurd, bijvoorbeeld?
Ja, dat weet ik niet. Dat heeft hij niet gedaan. Dat is een beslissing geweest van Peters en dat is op vraag van jongeren uit Antwerpen. Daar heeft Wouter Beeke zich niet mee gemoeid. En dat weet ik zeer goed. Dat is een beslissing geweest van Peters na lang aandringen van een jongere generatie.
Dus Chris
Antwerpen.
Peters wou graag naar Antwerpen verhuizen?
Chris Peters is gevraagd om dat te doen, om de partij op dat moment een duw te geven. En dat is niet gelukt, en dat weet hij ook.
Of het Krivits-effect verkeerd inschatten, dat is ook een fout van Beeke, denk ik.
Dat is een,
of te laat
dat
inschatten.
Dat is een partij die dat beslist heeft. Het is niet Wouter Beeke die dat beslist heeft. Hilde Krivits ligt en lag zeer goed in de markt en ligt nog altijd zeer goed in de markt, maar heeft niet de tijd gehad om dat in gans Vlaanderen te doen. Dat is een groot verschil. Ik voel ook aan, en ze heeft het bijzonder goed gedaan in West-Vlaanderen, chapeau daarvoor, maar het is niet gelukt om dit effect door te laten sijpelen in de verschillende regio's van Vlaanderen.
Komt zij ook nog in aanmerking, vind je, om voorzitter te worden?
Gaat zij zelf beslissen of dat ze daarvoor goesting heeft of niet? Ik vind haar een bijzonder goede minister en het zal ook afhankelijk zijn van welke mogelijkheden ze daar krijgt, denk ik.
Het moet er een zijn die goed kan twitteren en goed kan met de social media overweg kan.
Het moet zeker iemand zijn die niet begint te regeren vanuit het twitteren.
Nee, daar zijn andere partijen toch zeer, zeer veel beter in gebleken dan CD&V.
Juist, dan kan ik alleen maar in zeggen dat juist is.
Zit jij op Twitter?
Nee.
Ik ook niet, anders had ik het geweten. Ja, ja, zo wat blues passen bij de sfeer van de dag. En zeker St. Louis Blues van W.C. Hardy. Wivina de Meester, te gast oud-politica voor CD&V. En alerte luisteraars zullen zeggen, ze hadden toch niet alleen maar slecht nieuws. Ze gingen toch niet de hele tijd over politiek babbelen. Maar nee, ideale gast wel om terug te blikken op de verkiezingen die niet goed waren voor CD&V. En op de ruzie tussen CD&V en ACV ook. Maar vooruitkijken doen we ook naar 20 jaar Vlaams bouwmeesterschap. Dat is nu, deze dagen, dat is niet eens vooruitkijken. Er gebeurt van alles om dat te vieren. En jij, Wivina de Meester, bent mee feestbeest. Want jij bent, hoe moet ik dat zeggen, verzinner, de bedenker. Beetje afkijker, of geïnspireerd door de Rijksbouwmeester van de Nederlanders. Die ze al hebben sinds de prehistorie zoiets, hè? Ja, die zijn wat dat betreft ver voor. Op ons 1999 was het Bob van Reet was de eerste. Wat liep er mis in Vlaanderen toen, omdat er een bouwmeester nodig was?
Oh, het was heel belangrijk om een bouwmeester te hebben, omdat alle projecten waar een architect moest aangeduid worden, dat het niet duidelijk was hoe dit op een objectieve en goede manier kon gebeuren. En ten tweede, dat het helemaal niet duidelijk was dat we goede architectuur kregen in Vlaanderen. En op dat moment heb ik inderdaad afgekeken van wat in Nederland gebeurde. En hebben we met een heel klein team voorbereid dat we een Vlaams bouwmeester zouden installeren. Ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben, want ik denk inderdaad dat we sindsdien, en als je kijkt, die periode overloopt, dan hebben wij meer en meer goede architectuur gekregen in Vlaanderen, te beginnen bij de bouwwerven en bouwwerken die door een overheid georganiseerd werden en worden, maar ook nog veel verder
uitdijend. Geef daar eens een voorbeeld van. Wat hebben we aan Vlaamse bouwmeesters te danken?
Oh, als je nu kijkt waar we... Eigenlijk moet je maar eens een keertje de architectuurboeken van de laatste jaren daarop
bekijken. Ja, maar ik wil buiten gaan kijken.
Je wil buiten gaan kijken. Ga bijvoorbeeld kijken naar alle nieuwe scholen die we nu gebouwd hebben met Vlaanderen. Dat zijn er... het is een Vlaams project, een DBFM-project. En daar zijn er 182 scholen. Als je die stuk voor stuk gaat bekijken, dat zijn heel goede architectuurprojecten.
Een toeristisch uitstap langs scholen.
Bijvoorbeeld, een heel, heel goed voorbeeld. Maar dan hebben we natuurlijk ook, kijk naar de Singel is natuurlijk een zeer goed project. Hè. De Singel, en dat is met Stefan Beel gebouwd. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het ziekenhuis in Antwerpen, het nieuwe ziekenhuis in Antwerpen.
Zijn er zoveel ziekenhuizen in Antwerpen?
Het nieuwe ziekenhuis, hè, dus van ZNA, en dat is Robrecht en Daam die dat bouwen. Hè. Kijk maar naar het MUCA, dat nu een nieuw gebouw zal krijgen. Dat loopt volgens die goede procedure. Kijk trouwens naar uw eigen gebouw hier in de VRT, waar ook goede architecten, dat is ook met een formule van de open oproep gebeurd. Ja, dat zijn voorbeelden. En wat zie je dan? Dat onze architecten uit Vlaanderen, dat die ook projecten kunnen gaan realiseren in het buitenland.
En dat is
natuurlijk zeer belangrijk. Ja.
De officiële opdracht is waken over de architecturale kwaliteit van publieke opdrachten. Hè. Dat heb ik opgezocht. En dan had je er 5, hè. Bob van Reet, Marcel Smets, Peter Swinne, Stefan de Volderen in die volgorde en dan nu Leo van Broek. Mm-hmm. De meest bekende, de meest aandachttrekkende ook. De meest uitgesproken en de meest provocerende. Hij doet veel meer dan wat die officiële opdracht is.
Juist.
Hij probeert Vlaanderen vooral te vrijwaren van volbouwing, om het zo te zeggen. Wel, vind je dat een gepermitteerde invulling van die opdracht?
Ik denk dat... we hebben 5 goede bouwmeesters gehad. En te beginnen, want de eerste was eigenlijk ook iemand die de open oproep heeft geïnstalleerd, Bob van Reet. En ik denk dat Bob van Reet eigenlijk de basis heeft gelegd voor al datgene wat ook anderen na hem gedaan hebben. Ze hadden elk eigenheid. Marcel Smets was vooral bezig ook met open ruimte. En nu Leo van Broek is daar ook mee bezig. Ik zou bijna zeggen, Leo van Broek is diegene die ik zou definiëren als... Hij zegt, je moet in de hoogte bouwen en niet meer in de breedte.
Ik zou hem definiëren als... qua tongen definiëren hem dan als... Iedereen moet de stad in, hij jaagt iedereen van het platteland weg. Och. En we moeten allemaal dicht op elkaar en ook in de hoogte gaan wonen. Ja. Dat is niet waar, hè? Dat is een bewust foute interpretatie van wat hij zegt.
Nee, hij zegt dat we ons zodanig moeten organiseren...
Dat er nog wat groen overblijft.
Dat er groen overblijft, dat er open ruimte overblijft. Het is natuurlijk makkelijk te zeggen allemaal in de hoogte en niet meer in de breedte. Dat is een manier van uitdrukken, maar hij heeft... Daarin ook gelijk. Er moeten nieuwe woonsten bijkomen. In Antwerpen is dat meer dan 100.000 nieuwe plekken. Het spreekt vanzelf dat je dat dus niet kan doen door open ruimte in te vullen. Maar je kan die open ruimte, en dat is wellicht nog een van de belangrijke opdrachten voor de toekomst, je kan die open ruimte inderdaad ook groen invullen. Maar dan moet je beginnen met ook groen langs uw gevels te organiseren. Dan moet je elke open plek die er is, moet je ook groen bebouwen. En dat is natuurlijk zeer fundamenteel. En daarin heeft hij gelijk. We moeten die open ruimte, we moeten ook voor het milieu, is dat zeer fundamenteel.
Nu komt er een maar.
Maar nee, niet zozeer een maar. Ik denk dat hij doet dat goed. Hij doet dat zeer goed en met elk hun eigen accent. Het enige wat ik zou zeggen is, ja, hij moet... wel zorg dragen voor het feit dat het gaat over en blijft gaan over goede architectuur in Vlaanderen, die we dan ook naar het buitenland kunnen exporteren. Dat vind ik fundamenteel. Op een bepaald ogenblik heeft Leo ook gepleit voor, ik denk, een klimaatintendant, als ik mij niet vergis. Wel, dan zeg ik, en ik heb hem dat ook zelf gezegd, ik denk niet dat je die twee mag vermengen. Hè? Ik vind wel dat het belangrijk is dat wij... een klimaatautoriteit zouden hebben in de toekomst. Absoluut. Want nu is het klimaat verspreid over zoveel...
Maar dat moet niet Leo van Broek zijn. Tenzij hij bouwmeester af is, want zijn termijn zit er bijna op.
Oh, maar iemand die dat zeer goed zou kunnen doen, bijvoorbeeld zo'n klimaatpersoon...
Zeg nu niet Anouna de Wever.
Nee. Ik zal u iemand noemen die ik zeer apprecieer, dat is Jos Delbeke. En die heeft Parijs mee voorbereid. En die kent dat van binnen en van buiten. En die man is in, laat mij zeggen, hij kent het, hij weet wat politiek is, heeft in Europa gewerkt en zou op een schitterende wijze, naar mijn mening, ik ken hem niet echt persoonlijk, een heel klein beetje, maar zou op een schitterende wijze zo'n rol kunnen invullen. Je moet iemand hebben die heel diplomatisch is, die zeer goed weet waarover het gaat. Dat vind ik zeer fundamenteel, want het klimaat, dat is naast de migratiepolitiek, is dat... voor mij, wat de toekomst betreft, iets waarover je binnen 5 en binnen 10 jaar moet kunnen uitzetten waar we dan met ons land in het kader van Europa zullen staan.
Ik weet dat er voor bouwmeesterschap nieuwe vacatures worden uitgeschreven, of een nieuwe vacature,
dat
binnenkort
zal,
toch? Hè,
dat
de
zal gebeuren. Nee,
moet dat voor zo'n klimaatintendant ook niet?
Dat zal moeten gebeuren. Maar ik zeg maar, welk type verwacht ik daar? Iemand die het probleem bijzonder goed kent. En als Leo van Broek vindt dat hij dat zou kunnen doen, dan moet hij daarvoor kandideren. Maar als ik zie wie in het verleden daar echt wel een belangrijke rol al heeft gespeeld... Want je moet Parijs wel kennen. Je moet wel weten hoe je dat moet invullen. Parijs is op dit ogenblik, dat is goed geformuleerd, maar dat is nog niet ingevuld. Dat moet verder uitgewerkt worden. En dat moet met de verschillende overheden van ons land zeker en vast gebeuren.
En dat moet door meneer Delbeke
gebeuren. Jos Delbeke.
Hij zal blij zijn als hij aan het luisteren is.
Is een goede figuur om dat te doen.
Je had hem dat vast ook al gemaild.
Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat ga ik wel eens doen.
Maar om te antwoorden op mijn vraag, vind je het een gepermitteerde invulling van de opdracht die Leo van Broek aan de opdracht geeft? Hij gaat er een beetje over, is het antwoord.
Hij heeft van zijn functie gebruik gemaakt om daar ook aandacht voor te vragen.
Hij heeft de aandacht wel gekregen.
En hij heeft de aandacht gekregen.
En heeft ook
een
en ander bereikt, dat moet
en
je toch
zeker een en ander zeggen.
Hij heeft ook mensen bang gemaakt, dat is waar. Dat is dan weer niet zo goed, hè, want mensen pikken
nooit,
dat niet.
Je mag mensen nooit bang maken.
Nee, dat is misschien zelfs een beetje gebleken in de verkiezingsuitslag.
Ja, je mag
ook,
mensen nooit bang maken.
De klimaatskeptische partijen hebben gewonnen. Ja, ik ga de schuld niet op Leo van Broek steken.
Maar het is daarom... Ik ben een grootmoeder die zeer bezorgd is om de toekomst van mijn kleinkinderen. En als je dat klimaat en als je het milieu voor hen ook nog wil op een zeer goede manier een perspectief geven, dan moet je daar vandaag, gisteren, moet je daar hard aan werken.
Maar daar zijn we het allemaal mee eens en Leo van Broek ook, denk ik.
Daar denk ik. Ja, maar ik kom zeer goed met hem overeen. Hè.
Goed, we vieren hem en de andere bouwmeesters ook, 20 jaar bouwmeesterschap. Vanaf 11 juni,
Juist. Dan
is er een gespreksavond over de rol en de toekomst van het bouwmeesterschap.
En daar ga ik naartoe.
Ik wou net suggereren dat jij in de zaal moet gaan zitten op rij 1.
Of ik op rij 1 zal zitten, dat weet ik niet, maar ik zal er zeker en vast zijn.
Dat je moet moeien met de gesprekken. Dat moet ook de vacature gelanceerd worden trouwens voor de opvolging van Leo van Broek. En de prijzen Bivina de Meester 2019 worden uitgereikt in het najaar. Dat zijn prijzen voor excellent bouwmeesterschap. In de jury Stefan de Volderen, Lieve van de Ginste, Jan Vermeulen en Ulrike Lindemeyer. En geen Bivina de Meester.
Ah nee, dat is altijd zo afgesproken. Wanneer men die prijs heeft geïnstalleerd of geïnstalleerd, dan heeft men gezegd, je mag niet in de jury zitten. En dat vind ik ook nog maar logisch. Het is een prijs die mijn naam draagt. Het is een prijs die gaat over goed bouwheerschap, maar anderen moeten daarover oordelen.
Meer in het najaar daarover. Bivina de Meester, mag ik jou hartelijk danken voor de komst. Veilige terugtocht naar Zoersel, naar het verre Zoersel. En fijn weekend ook aan de luisteraars.
Dank je wel.
Fijne avond.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.